Het thema voor vanavond is ingaan in de tent. Een onderwerp dat slaat op de hoge priester, die op Yom HaKippurim, grote verzoendag, het binnenste van de tent, de tabernakel, binnenging, om verzoeningen te bewerkstelligen, meervoud. We beginnen met Psalm 15. Die zet vanavond de toon. Adonai, wie zal wonen in uw tent? Wie zal aanwezig zijn op de berg van uw heiligheid? In het Hebreeuws klinkt dat als volgt. Adonai, mi yagur be'ahalcha, mi yishkon behar kadoscha. En wat we hier horen, wat we hier zien, is een parallelisme. Een taalkundige toepassing die we in het Bijbels-Hebreeuws vaak tegenkomen. Speciaal in de poëzie. Twee keer, soms meer, wordt bijna hetzelfde weergegeven. Hier gaat het om yagur, wonen, verblijven in de tent van de eeuwige, in de eerste zin. En in de tweede zin gaat het over aanwezig zijn, yishkon, op de berg van zijn heiligheid. De werkwoordsvorm die hier gebruikt wordt, yishkon, heeft verband met het woord mishkan. Dat kun je horen. En dat wordt bij ons vertaald als tabernakel. De inhoud van het woord mishkan slaat eigenlijk op de plaats van aanwezigheid. De aanwezigheid van de eeuwige, wel te verstaan. Het begrip Shekhinah, dat overigens niet in de Bijbel voorkomt, staat voor het begrip aanwezigheid van de eeuwige. Zoals die in de wolk ook gestalte kreeg. De vraag die in de psalm gesteld wordt aan de enige gaat dus om wie mag aanwezig zijn op de plaats van zijn aanwezigheid, zijn berg of zijn tent. In vers 2 gaat het dan verder. Die wandelt in volmaaktheid en gerechtigheid doet en waarheid spreekt in zijn hart. Het gaat hier dus om dat het wonen bij de eeuwige in zijn tent is weggelegd voor de tzaddik, de rechtvaardige. Wij gaan nu eerst kijken hoe het zit met de tent. En we beginnen bij Moshe. Moshe zoekt contact met de eeuwige in een tent. Buiten de legerplaats is die tent, want het volk heeft gezondigd, de zonde met het kalf. Dat was in Exodus 33. Daar wordt een crisis beschreven. Moshe gaat pleiten voor zijn volk. Moshe gaat naar die tent buiten de legerplaats toe en heel Israël stond op en ging staan in de ingang van zijn tent. Zij zagen dan de wolkkolom staan in de opening van de tent waar de eeuwige sprak met Moshe. Daar sprak hij met Moshe van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met een vriend. Later wordt de opdracht uitgevoerd een tent centraal in de legerplaats in te richten. Dan is er de mogelijkheid gekomen dat de eeuwige gaat verblijven in die tent in het midden van de opstelling van het volk. Die tent is de tabernakel, de mishkan, we hebben het net genoemd. Het is de tent van inwoning, aanwezigheid. En hij is naar het model dat Moshe te zien kreeg op de berg. Hier verlangt de eeuwige zijn inwoning te hebben te midden van zijn volk. Zijn verschijning is merkbaar aan de wolkkolom. De kavod Adonai, de glorie van de eeuwige, is in de wolk. Leviticus 16 vers 2 zegt: de eeuwige verschijnt in de wolk boven de kaporet, het verzoendeksel. In dat woord voor verzoendeksel, kaporet, herkennen we meteen het woord kippoer. De kaporet is de plaats waar de verzoening plaatsvond. De hoge priester ging binnen in het heilige der heiligen en sprenkelde bloed over en voor de kaporet, het verzoendeksel. Hij bracht verzoening eerst voor zichzelf en daarna voor het volk. Er is dus sprake van meer verzoeningen. Vandaar de naam van de dag, Yom HaKippurim, meervoud. De Nederlandse vertaling verzoendeksel combineert twee begrippen. Verzoenen en bedekken. Dat is een mooie begripsvertaling, want er is een relatie tussen het woord Kippur, verzoening, en het begrip bedekken. Je kunt dit als volgt zien. Door de zonde zijn er belemmeringen ontstaan in de relatie tot de eeuwige. Deze belemmeringen, of smetten, kun je je aanwezig denken op het onderdeel, de plaats waarmee de communicatie naar de eeuwige plaatsvindt. In het heilige der heiligen is dat onderdeel het verzoendeksel. En eigenlijk gaat het om de hele ruimte. Daarop zijn smetten gekomen die de communicatie naar de eeuwige belemmeren. Die smetten worden bedekt door het bloed van het offerdier. En zo wordt de belemmerende werking ervan weggenomen. De belemmeringen werken dus niet meer, de weg naar de eeuwige toe wordt als het ware weer bruikbaar. We zien dat het bloed van het offerdier hierin essentieel is. In het bloed, zegt de eeuwige, is het leven. Op het verzoendeksel zijn twee cherubim aangebracht. Engelenfiguren met vleugels die zichzelf en de ark overdekken. Cherubim kun je zien als een engelenorde die staat voor de heiligheid van de eeuwige. Nadat Adam en Eva uit de tuin van verrukking moesten, vanwege de zonde, werd deze bewaakt door cherubim. Bewakers van deze heilige plaats. Ook in het heilige der heiligen staan zij voor het bewaken van de plaats van inwoning van de eeuwige. Hij woont, troont in de wolk die zijn glorie, zijn eer weergeeft, te midden van de cherubim. Je kunt er in zekere zin dus niet bij komen. De cherubim staan tussen jou en de inwoningsplaats van de eeuwige in. Net als bij de tuin van verrukking. Moshe gaat nu daarheen om met de eeuwige te spreken. Na ingebruikneming van deze tent en het instellen van het priesterschap ging er echter iets mis. Dat is het verhaal van de vuurpannen. Twee zonen van Aaron, Nadab en Avihu, nemen hun vuurpan met reukwerk en vuur niet van het altaar dat door de eeuwige is aangestoken. Dus vreemd vuur. En daarmee naderen ze tot het aangezicht van de eeuwige. De term naderen tot het aangezicht van de eeuwige zou wel eens kunnen betekenen dat zij daarmee het heilige der heiligen zijn binnengegaan. Want daar was de manifestatie van de glorie van de eeuwige boven het verzoendeksel. Deze actie was zo niet geboden. Het lijkt erop dat ze behoefte voelden om zichzelf te manifesteren. Het resultaat is bekend. Vanwege hun verkeerd vuur worden ze door het vuur van de eeuwige geraakt en sterven. Dit gebeuren laat zien hoe precies het komt in de dienst voor de eeuwige. Moshe verduidelijkt dit door het woord van de eeuwige aan te halen. Door wie mij naderen, wil ik worden geheiligd. Naar aanleiding van deze gebeurtenis wordt de regel gegeven dat er slechts één keer per jaar de toenadering zal zijn door de hoge priester in het heilige der heiligen. En die ene keer moet gehandeld worden volgens strikte regels, zodat het niet weer zal misgaan. Deze toenadering begint met de vuurpan. Daarna komt het bloed ter verzoening. In het heilige der heiligen is geen fysiek licht. De ruimte is volledig afgesloten van de buitenwereld. Alleen de vuurpan geeft een beetje licht. In wezen is het de eeuwige zelf die licht geeft vanuit de wolk boven het verzoendeksel. Hij is de bron van het licht. Wij mogen dat kennen in Yeshua, die het licht van de wereld is. Dan wil ik iets zeggen over het sprenkelen, zoals dat beschreven is in Leviticus 16, vers 14. We hebben daar net iets over gehoord, over het oostwaarts sprenkelen, zoals het in de Statenvertaling staat. Er zijn meer vertalingen die moeite hebben met het Hebreeuwse woord kedem, dat hier genoemd wordt, en ze vertalen dat met oostwaarts. Oostwaarts sprenkelen. Kedem of kodam. Kodem, in de betekenis van eerste, wordt ook wel gebruikt voor het oosten als de belangrijkste en dus eerste windrichting. Oosten wordt gezien als de belangrijkste richting, dus dat is de eerste. Kedem staat hier eigenlijk in zijn basisbetekenis van eerste, zodat er eigenlijk wordt weergegeven dat er eerst één keer op het verzoendeksel gesprenkeld wordt en dan zeven keer ervoor. De Talmudische overlevering vertelt ons hoe het ging in de tempel. In die beschrijving kun je merken dat niet alles even zeker is. Er worden soms twee interpretaties gegeven. In het traktaat Yoma vanaf 47a lezen we in de Mishnah daarover en ik geef een korte samenvatting. De hoge priester ging door het heilige om het heilige der heiligen te betreden. Hij had in zijn ene hand zijn vuurpan en in de andere hand een soort schep met daarop het reukwerk. Vanaf de noordkant ging hij het heilige der heiligen binnen. Dus aan het eind van de voorhang aan de noordkant, aan die kant was de punt van de voorhang omhoog vastgezet, zodat de hoge priester naar binnen kon zonder zijn handen te gebruiken, want die had hij vol. Hij liep langs de voorhang tot hij kwam in het midden daarvan, daar waar de draagbomen van de ark waren. Hij zette daar de vuurpan tussen de draagbomen op de grond en strooide het reukwerk op de kolen. Een grote geurende wolk vulde de ruimte. Hij ging terug langs dezelfde weg. Na een kort gebed in het heilige, niet te lang om de mensen niet te verontrusten, kwam hij buiten en nam de schaal met bloed van de jonge stier in ontvangst om langs dezelfde weg terug te keren naar het heilige der heiligen. Daar sprenkelde hij één keer naar boven en zeven keer naar beneden met het bloed. Daarna ging hij naar buiten om de bok te slachten en uiteindelijk met het bloed van de bok terug te keren en dezelfde handelingen in het heilige der heiligen te verrichten. Vervolgens werd er achter elkaar met beide soorten bloed de handelingen bij het reukwerkaltaar verricht. De overlevering geeft zelfs de volgorde aan van het strijken aan de hoornen van het altaar. Het was eerst strijken en vervolgens zeven keer sprenkelen. Tot zover de overlevering. Dan het volgende. In de tweede tempel, dus de tempel die na de ballingschap gebouwd werd, daar ontbrak nogal wat. In het Mishnah-gedeelte waar ik net van verteld heb, daar staat ook dat er in de tempel na de Babylonische ballingschap geen ark meer stond. Die was dus niet meer teruggekomen. In plaats daarvan was er een platte steen. Daar werd dan de vuurpan opgezet en vandaar steeg het reukwerk op en het bloed werd vanaf die plek voor de steen gesprenkeld. Een vraag die je kan stellen is: hoe zat het met de Shechina, de aanwezigheid van de eeuwige in die situatie? We lezen in Ezechiël 10 en 11 dat de heerlijkheid van de eeuwige opstijgt weg uit de plaats van het heiligdom. Door de wandaden van het volk en de priesters kan deze heerlijkheid daar niet blijven. Het is ons niet overgeleverd dat deze wolk Gods, de heerlijkheid van de eeuwige, weer is teruggekomen in de tempel gebouwd na de ballingschap. Wel weten we dat deze tempel eenvoudiger was dan die van Salomo. Herodes heeft deze tempel uitgebouwd tot een buitengewoon indrukwekkend geheel. Het is de vraag of daarmee de heiligheid van de eeuwige gediend werd. Het hoge priesterschap werd in die tijd bij Herodes afhankelijk van hemzelf. En hem niet welgevallige potentiële hoge priesters verdwenen van het toneel. Na zijn dood bleef het hoge priesterschap corrupt. Opvolging kwam niet tot stand volgens de regels van de Tora. Maar geld speelde een grotere rol. De sekte van Qumran bij de Dode Zee kwam mede tot stand door ontevredenheid met het uitvoerende priesterschap in de tempel. Zij trokken zich daarvan terug en vormden een gemeenschap die wel heilig en toegewijd voor het aangezicht van de eeuwige wilde leven. Velen van jullie kennen het, de overlevering van het touw. Het touw dat aan de been van de hoge priester was bevestigd op Yom HaKippurim. Als hij in het heilige der heiligen verzoening bracht en deze niet acceptabel was, dan zou hij vast sterven. Hij kon dan aan het touw uit het heilige der heiligen getrokken worden. Dat touw is volgens de overlevering nooit nodig geweest. Zou het kunnen zijn dat de oorzaak daarvan de afwezigheid van de inwoning van de eeuwige? Ik realiseer me dat het bij een opwellende gedachte moet blijven. Het is niet zo dat het corrupte hoge priesterschap het hele geestelijke leven van de Joden in de tijd van Yeshua ontwrichtte. We lezen dat hij de scharen zag als schapen die geen herder hebben. Er waren velen die gericht waren op de God van Israël en hem dienden. En zij verwachtten ook het koninkrijk van de eeuwige en dronken de woorden van Yeshua in. Zo vinden we ook vandaag bij de Joden velen die gericht zijn op de God van Israël. Zij vieren de feesten en de meest heilige dag is en blijft Yom HaKippurim. In Israël staat het openbare leven stil. En velen bezoeken een synagoge. Dat loopt uiteen van een kort bezoekje tot bijna de hele dag. Belangrijke elementen daarbij zijn schuldbelijdenis en een beroep doen op de genade-eigenschappen van de eeuwige. We hebben daar vanavond ook aandacht aan besteed en dat is goed. Op deze dag, zo vindt men in het Jodendom, komt de eeuwige nabij. Hij daalt als het ware af naar de aarde. Deze dag is dan ook het moment om met hem in het reine te komen, volgend op de afgelopen 10 dagen van inkeer. Hierin zie ik iets van de nabijheid van de eeuwige zoals hij aanwezig was in de tent. Die nabijheid wordt als het ware opgezocht. Daar hoort bij dat wereldse zaken buiten beeld blijven. Dat houdt ook in niet eten en voor velen niet drinken. Alles is gericht op een schone lei verkregen door een genadig God. Wij leven nu in een tijd na het offer van Yeshua. Daarmee is er een ander licht op deze dag gekomen. We kijken naar de brief aan de Hebreeën. Dat is een midrash, een uitleg. Centraal in deze brief is de oproep De aansporing tot een heilig leven in het spoor van de Messias. Naar de regels van het vernieuwde verbond. Ik gebruik hier de term vernieuwd om iets te benadrukken. In de Bijbelvertalingen staat gewoon nieuw verbond. En dat staat ook in de grondtekst. Het nieuwe bij een nieuw verbond in klassieke tijden betekende niet een ander verbond, maar eerder het aanpassen aan gewijzigde omstandigheden. Zo is het duidelijker te spreken van een vernieuwd verbond. Wij kennen dat ook wel in bepaalde uitdrukkingen, waarbij de term nieuw niet al het oude uitschakelt. We spreken over een nieuw jaar. En dan is het begrip jaar niet nieuw, maar er komt een nieuwe periode van een jaar waarin andere gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Net zo is het met nieuwe maan. Die maan is niet nieuw, maar hij komt opnieuw terug. En leuk is het te bedenken dat een maanmaand in het Hebreeuws Chodesh genoemd wordt. Het woord nieuw is Chadash. Dezelfde wortel met andere klinkers. Op dezelfde manier als je bij de maan kunt zeggen dat hij zich vernieuwt, gebruik ik voor het verbond ook de term vernieuwd. Het gaat hier nog steeds om een verbond van de eeuwige met zijn volk. De heidenen konden en kunnen zich hierbij aansluiten door Yeshua. In de Hebreeënbrief komt de tent weer aan de orde. En nu ook het hemelse model, waar de grote hoge priester is binnengegaan. Er wordt in de brief in het kort beschreven hoe bij de tabernakel Yom HaKippurim werd ingevuld. Het heilige wordt genoemd als, we hebben het nu gelezen, als de voorste tent in de vertaling die net gelezen is, en het heilige der heiligen als de tweede tent. Het feit dat de hoge priester maar één keer per jaar in dat heilige der heiligen ingaat met bloed om verzoening te bewerkstelligen, geeft volgens de briefschrijver iets weer. De schrijver legt met een midrash, een vergelijkende uitleg, uit dat de weg naar het heilige, het hemelse heiligdom, niet open is. Daar is verandering in gekomen door het eenmalige offer van de Messias. Yeshua is als hoge priester van een andere orde dan de Levitische priesters het hemelse heiligdom ingegaan met zijn eigen bloed. Dat bloed is van doorslaggevende betekenis. Daarmee bewerkte hij verzoening. Verder wordt uitgelegd wat het verschil is tussen de offers onder het oude verbond en het eenmalige offer van Yeshua. De offers onder het oude verbond namen niet de zonde weg, maar waren rechtvaardigingen van het vlees. Met andere woorden, zij hielpen iedere keer een nieuwe start te maken. Zij waren, staat in 9 vers 9, niet in staat het geweten te vervolmaken. In hoofdstuk 9, vers 13 en 14 wordt een rabbijnse uitlegmethode gebruikt, de kal begomer. Als iets geldt voor een eenvoudige zaak, dan geldt het ook voor een moeilijke zaak. Hier staat dat als het bloed van offerdieren resulteert in een reiniging van het vlees, hoeveel te meer zal dan het bloed van Yeshua ons geweten reinigen van dode werken en leiden naar het vereren van een levende God. Hier wordt duidelijk gemaakt dat de reiniging van het geweten een werk is dat gebeurt op grond van het offer van de Messias. Dit ligt in lijn met de aanhaling die even eerder in deze brief staat vanuit de profetie van Jeremia. En met in hoofdstuk 8 vers 8 worden er 4 cruciale versen aangehaald uit Jeremia. En in de Nederlandse Bijbel staat dat als volgt. Zie, er komen dagen, zegt de Heer, dat ik over het huis van Israël en het huis Juda een nieuw verbond zal vervolmaken. Niet als het verbond dat ik sloot met hun vaderen op de dag dat ik hen bij hun hand nam om hen uit te leiden uit Egypte. Omdat zij in mijn verbond niet bleven en ik mij niet meer om hen bekommerde, zegt de Heer. Omdat dit het verbond is waarmee ik mij aan het huis Israël na die dagen zal verbinden, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten een plaats geven in hun denken en ze schrijven op hun harten. Ik zal hun tot God zijn en zij zullen mij tot gemeente zijn. En zij zullen niet meer ieder zijn stadgenoot onderrichten en ieder zijn broeder zeggend, je moet de Heer kennen, omdat allen van mij zullen weten, van klein tot groot bij hen, omdat ik verzoenend zal zijn voor hun ongerechtigheden en hun zonden geens meer zal gedenken. De Tora, die in het denken een plaats krijgt en geschreven wordt op de harten, wordt hier gegeven als groot verschil in het nieuwe, in het vernieuwde verbond. Dit heeft overeenkomst met de omschrijving die ik net noemde. Het geweten dat gereinigd wordt. Een geweten dat niet goed werkt, helpt je niet het verkeerde na te laten. We noemen mensen die met opzet verkeerd handelen, mensen met een slecht geweten. Bij hen werkt het geweten niet als een alarmklokje. Wanneer wij het offer van Yeshua erkennen en ons aan hem overgeven, wordt ons geweten gereinigd. Het zal dus gaan werken zoals het behoort. Dat geweten functioneert dan dus op grond van de Tora die op ons hart is geschreven. Dat is echter geen makkelijk automatisme geworden. Nee, ons geweten zal ons ook aansporen de leiding van de Heilige Geest te laten functioneren. Dat betekent ook dat we ons willen verdiepen in de bedoelingen van de Eeuwige. En daarin is de door Moshe geschreven Tora ons behulpzaam. Daarnaast blijkt uit deze brief dat wij mensen naast de aansporing van ons geweten ook andere aansporingen nodig hebben. Deze brief zelf is zo'n aansporing. Dat zien we bijvoorbeeld bij de herhaalde term laten wij dan, zoals dat in hoofdstuk 10 te vinden is. Laten wij dan toetreden met een waarachtig hart. Laten wij dan onwrikbaar vasthouden aan het belijden. Laten wij dan elkaar gadeslaan om te prikkelen tot liefde. En in hoofdstuk 12. Laten wij dan ballast en zonde afleggen en met volharding de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Deze brief roept ons ook op om met volharding voor te gaan. Wetende dat Yeshua de weg naar het hemelse heiligdom, de hemelse tent, heeft geopend. Hij zelf is binnengegaan als hogepriester met zijn eigen bloed om te verzoenen. Verzoenen betekent bedekking van de bezoedelingen, de belemmeringen die door onze zonde zijn ontstaan. Zo mogen we de vraag beantwoorden waarmee we begonnen zijn uit Psalm 15. Adonai, wie zal wonen in uw tent? Wie zal aanwezig zijn op de berg van uw heiligheid? Dat is degene die in Psalm 32 zalig genoemd wordt. Zalig wiens misstap vergeven, wiens zonde bedekt werd. Zalig een mens wien Adonai een misdaad niet rekent, in wiens geest geen bedrog is. Hebreeën 4, vers 16 vult aan. En dat is alweer een laten wij dan tekst. Laten wij dan met vrijmoedigheid komen tot de troon der genade. Opdat wij ontferming krijgen en genade vinden tot hulp te rechtertijd. Laat die genade en ontferming ons aller deel zijn in Yeshua de Messias. En dan tot slot een laten wij dan tekst van mezelf. Laten wij dan als Hebreeën en niet-Hebreeën deze aansporing ter harte nemen, wetende dat het voorhangsel gescheurd is, van boven naar beneden. De toegang tot de binnenste tent is vrij. Geprezen zij de God van Israël, onze Abba in Yeshua.